Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit ook niet thuis onder de hoogslaper van mijn dochter. Ik zit in een kinderkamer. Tegenover mij zit Nienke Sietsma. Dit is de kamer van Berend, Nienke.
Ja.
Berend is jouw zoon.
Ja.
En hij is pas geleden overleden.
Klopt.
Hoe oud was hij?
Hij was 4.
Hij was 4.
Zo, ik begin even direct al met een kraak in mijn stem. Maar dat, dat zal wel vaker gebeuren, denk ik.
Dat zijn ook geen makkelijke dingen om te zeggen.
Nee.
En ik zit hierbij omdat dit is de laatste aflevering van deze podcast van dit jaar, van 2020. En dat simpele feit noopt toch altijd tot reflectie. Hoe stom het ook is, maar aan het eind van zo'n jaar ga je terugkijken. En het is natuurlijk voor iedereen in de wereld een krankzinnig jaar geweest. Maar voor sommige mensen een extra krankzinnig jaar. En feit is dat jij mij volgt op Instagram. Mm-hmm. En ik volg iedereen terug op Instagram. Bij mijn met Groenteman account. En sommige mensen met extra veel interesse, aandacht, nieuwsgierigheid, zorg, weet ik veel wat. En jij bent een van die mensen omdat jouw zoontje was dus heel ziek geworden.
Mm-hmm.
En jij hebt zijn ziekte en uiteindelijk zijn overlijden heel intiem en intens gedeeld met ons, jouw volgers.
Mm-hmm.
Waardoor wij een inkijkje hebben gekregen in het leven van jou en van Berend en van je gezin.
Ja.
Van je man en van je dochter. En dat is natuurlijk raar, want ik ken je helemaal niet. Ik heb je nu net voor het eerst ontmoet. En tegelijkertijd heb ik het gevoel dat ik je wel ken. En het leek mij een moment, deze laatste, om elkaar dan echt te ontmoeten. En niet alleen via Instagram te delen hoe het is, maar je ook wat daarover wat te mogen vragen. En ik vind het heel lief dat je mij wilde ontvangen. En dan ook nog hier in de kamer van jou, Berend.
Mooi, hè?
Ja.
Wat een fijne kamer is het, hè?
Voel je hem als je hier zit?
Niet meer dan als ik beneden zit of als ik in mijn eigen bed lig. Nee. Maar dat is grappig dat je dat zegt, want dat is inderdaad een... voel ik hem? Ja, natuurlijk. Hij is de hele tijd overal aanwezig.
Ja.
In alle dingen en elke stap die je zet. En op sommige plekken meer dan andere. Maar
ja.
Dit is natuurlijk zijn kamertje. Dus hier word je... Ja, dit zijn gewoon zijn favoriete dingen. Dus dat is natuurlijk het makkelijkst.
Maar er is eigenlijk geen moment van de dag dat hij je verlaat.
Nee.
Nee.
Eigenlijk, geen één. Ja, nee. Nee. Nou, ik heb voor het eerst nu, het is natuurlijk nog maar 2 maanden geleden. Het is morgen precies 2 maanden geleden dat hij overleed.
Het is nu 27.
Hij is 28 oktober.
Is hij overleden?
De ochtend overleden. Dat ik deze week was ik met mijn vriendin een nacht in een hotel. Dat ik voor het eerst heb gehad dat ik even eruit was. Dat ik even gewoon, ik was met haar aan het wandelen. Dat ik even gewoon, dat we het even hadden over werk of over iets anders.
Ja.
En dat was ook wel even fijn.
Ja. Ja, want het drukt natuurlijk zwaar op je ook.
Het verdriet is echt... Ik heb natuurlijk heel veel aantekeningen gemaakt. Ik ben zelf freelance journalist van beroep. En ik schrijf eigenlijk gewoon mijn hele leven al. Ik zeg het erg. Ik schrijf het ergens op als het lijkt wel een soort jas die op je... Het weegt echt heel zwaar. Je gaat letterlijk krom lopen. We waren echt een beetje gekrompen zo. Ging echt zo. Kregen we last van onze rug.
Ja.
Nou, dat hebben we nog nooit eerder gehad. Maar je bent, je bent echt overmand door verdriet.
Hoe begon je jaar?
Ja, het begon echt heel goed. Ik had er echt ontzettend veel zin in. Ik dacht, Robert, mijn man, die is ook zelfstandig. Die had heel hard gewerkt. Hij had ook nog in de kerstvakantie volgens mij gewerkt. Hij maakte een boek volgens mij over Joop Zoetemelk. Het zal hier ergens liggen. En we hadden afgesproken, dan doe jij wat rustiger aan. Ik ga nu weer meer werken. En ik had gewoon echt heel veel zin in. Ik zou 40 worden. Ik had een leuk feest bedacht voor alleen mij en mijn vriendinnen. Ik had allemaal leuke klussen aangenomen. Was ook echt fors aan het pitchen, zoals wij dan moeten doen als freelance journalisten.
Ja, je was vol energie.
Ja, ik dacht ook van, ik heb wel eens de wat somberheid in de winter. Ik dacht, die ga ik ook tackelen. Dus ik dacht, ik ga gewoon veel werken.
Ja.
En nou, dat was ook echt zo.
Dat soort dingen neem ik me ook elk jaar voor in de
ja.
winter.
Ja, ja, precies.
Om de winterzomer te verslaan.
Ja, maar nu dacht ik echt aan de buiten. En nou, weet ik veel, vitamine D moet je nemen.
En wat er is aan licht, ging je pakken.
Ja, en toen... dus echt die week voordat Berend ziek werd, toen was de eerste lockdown-afzegging. Want ik zou Edgar Keret interviewen voor mijn rubriek Een Trouw, die inmiddels is opgeheven. Ik interviewde samen met iemand anders mensen over hun dromen. Ja, en ik was daar enorm, keek daar enorm naar uit. Omdat ik hem ontzettend leuk vind. Ja. Hij is een Israëlische schrijver.
Ja.
Stef Bos ging ik interviewen, ook voor de rubriek. Ik was bezig met een... ik werk mee aan een maatschappijleer lesboek. Nou, gewoon al die dingen. Gewoon al die dingen die ik... ook nog die plannen die ik in mijn hoofd had. Daarvan dacht ik, die ga ik nu echt doen dit jaar. Kom op, niet zo... Dus tegenaan. Daar had ik heel veel zin in. En toen... toen gebeurde het ergste wat je kan. Ja, dat was ook totaal onverwacht. Het was...
Hoe gebeurde dat?
Nou, die week van die lockdown. Ik weet nog dat donderdag op een donderdag 12 maart was die persconferentie. Toen zou ik precies om 3:00 Stef Bos interviewen. En die nam heel het niet op. En die zat natuurlijk ook naar die persconferentie te luisteren. Dus die had ik een soort van vloekend aan de telefoon. Want hij moest even leeglopen dat zijn tournee was afgezegd. Nou, toen drong wel door. Oh, het is wel echt... dit is wel een vreemd iets. Of nou ja, dit is iets wat we niet kennen. Het gaat... Weet je wel, het wordt nu wel serieus. En die zondags ben ik met de kinderen, of maandag ben ik met de kinderen naar een duinmeer. Toen was dus die lockdown. Dus mijn dochter hoefde niet naar school. Dus wij gingen naar een duinmeertje hier verderop. Ik woon dus vlakbij het Kennemerduingebied. Waar ik heel graag kom.
Ja.
En ook heel veel met Berend en mijn dochter ben geweest. En we liepen daarheen. En ik ga altijd op de fiets. En om een of andere reden was ik nu met de auto. En we parkeerden daar. En dan moet je een stukje lopen. En daar zaten we nog te luisteren van, hoor je de specht wel? Kijk, daar is de specht. We alle drie luisteren. En toen gingen we naar huis. En terwijl we dus terugliepen, zei Berend... Oh, ik ben zo moe. Ik ben zo moe met me. Hij kon eigenlijk niet verder lopen. En hij zakte echt door zijn knieën. En toen... ik schrok natuurlijk heel erg. Ik bedoel, een kind van 3,5, die zijn super energiek. Mijn dochter, die springt al... Die was, weet je wel, ze waren ook springlevend. En ineens zakt hij door zijn knietjes. Nou, toen... was ik al heel bezorgd, maar ik dacht nog van... nou, misschien, weet je, 3,5, dat zijn van die kwakkelleeftijden. Het was winter geweest.
Het kan
zijn
alles
heel vaak
zijn,
moe.
Ja.
En toen, de volgende dag ging ook nog wel. En toen bracht ik hem naar bed. En toen voelde ik een bobbel in zijn buik. En toen zei hij de volgende ochtend... En toen dacht ik wel van, nu is het echt heel serieus. Moet ik nu direct de ambulance bellen? Moet ik de huisarts bellen? Maar toen dacht ik, hij heeft geen koorts. Dus toen dacht ik, nou ja, misschien is... Ik heb zelf last van mijn darmen. Misschien heeft hij iets met zijn darmen, dacht ik. Dus we gaan morgenochtend direct naar de huisarts. Ja, en die zei wel van, je moet nu echt naar het ziekenhuis gaan. Ja, en dat was dus iets van 18 maart of zo. En toen was mijn auto stuk. Dus ik kon niet naar het ziekenhuis komen. En ik zie mezelf nog hier in paniek. Met Berend, die echt inmiddels verging van de pijn. In die kapotte auto zat hij. En dat ik hier in paniek bij de buren voor de deur stond van... kan ik je auto lenen? En de buurman die bracht ons toen naar het ziekenhuis. Ja, en daar was ook een lockdown. Dus er was helemaal niemand. Dus dat was... Het was ook direct een sfeer van heel onheilspellend en gewoon heel naargeestig.
Dus eigenlijk het absurdisme waar het hele land op dat moment in gedompeld werd. Plus de absurde situatie van... Ja. Je kind wat ineens door zoiets getroffen wordt, dat viel helemaal samen bij jou.
Ja, ja. Ja. En dat ik ook echt dat klassieke verhaal van een verpleegkundige die dan geen wc-papier meer kon kopen, dat hoorde ik ook echt op de gang, want er was niemand. Dus je hoort die verpleegkundige ook praten. Dat iemand inderdaad zei van, ja, ik kon na mijn diensten geen boodschappen meer doen. En dat ik ondertussen ook alleen maar naar Berend keek van, mijn god, wat is er aan de hand? Ja, en dat je dan met zo'n bed door de lege gangen gaat naar een echo-ruimte. Ja, en dat soort dingen vergeet je ook echt nooit meer. Omdat ik Fries spreek tegen mijn kinderen, heb ik altijd, gek genoeg, breek ik het ijs daarmee. Want de echoscopiste, of hoe heet het, die zei van, wat is dit voor taal? En toen zei ik, dat is Fries. Nou ja, dan maken mensen dan soms een grapje of ze proberen na te doen.
Ja.
Dat soort dingen vergeet je dus niet.
Nee.
En toen wisten we natuurlijk nog wel niets. Maar toen... Ik zei de kinderen, als wel van je man moet maar komen. Ja, en toen zeiden ze, we hebben ons gezwel gezien. Nou ja, gezwel, denk je gezwel. Wat zou dat, ik was echt nog heel naïef. Ik dacht, nou ja. Ja, nee, dat weet je echt niet van tevoren wat dat, hoe erg dat dus is. En, ja. En toen zeiden ze van, je wordt morgenochtend in het Prinses Maxima Centrum verwacht. Nou, daar had ik nog nooit van gehoord. Echt nog nooit. Ik heb het ook niet opgezocht, want ik was alleen maar met Berend bezig. Maar wij haalden de ochtend al niet. Hij had zoveel pijn dat we 's nachts weer door diezelfde buurman echt in een... Ja, om 2 uur 's nachts zijn we daarheen gereden. In de mist. Het was een beetje mistig. Ja, dat beeld, dat staat ook op mijn netvlies. Hoe, ja, gewoon zo'n lege snelweg. En ja, er was niemand. Natuurlijk, en dan kom je dan midden in de nacht aan. En ik wist eigenlijk nog steeds niets. En de volgende ochtend gingen we met bed en al over de gangen. En toen zag ik kale kinderen. En toen, ja, dat kwam echt als een schok, joh. Dat is echt...
Want eigenlijk verzet je geest zich misschien bijna tegen dat idee. Mm-hmm. Want in een volstrekt rationele staat zou je misschien toch... Had het kwartje kunnen vallen bij je. Maar mm-hmm. misschien dat er iets in je is wat zich dan verzet. En pas als je in die feitelijke situatie zit en om je heen ziet... Wat de andere kinderen getroffen heeft, waar je dan tussen bent, dan komt ineens het besef,
ja.
Het diepe besef.
Kijk, en mijn broer had, terwijl ik nog in het ziekenhuis in Haarlem zat, die had natuurlijk alles al opgezocht.
Tuurlijk. Dus
zo zit ik niet in elkaar. Ik kan niet...
Nou, of jij zit niet in elkaar in zo'n situatie.
Nee, dat zou ook kunnen, maar dat is wel ook... Eigenlijk heeft zich dat zo voortgezet in het hele proces. Dus wij zijn, daar zijn we ook achter gekomen. Ik en Robert trouwens ook, we zijn geen control freaks. Dus we kijken alleen maar, oké, wat is hier nu aan de hand? Ja, die cijfers ook, je moet het gewoon niet willen weten. Je maakt jezelf gek. Ja.
Ontwikkel je een soort, misschien niet zo bewust, maar als je zegt van we zijn geen control freaks en cijfers, je moet het niet willen weten... Ontwikkel je bijna een soort manier van omgaan met de situatie waar je dan in terechtkomt?
Ja,
inderdaad. Ja. Of je overal bovenop zit, of dat je het allemaal een beetje laat gaan, of je alles wil weten, of misschien niet.
Nou, ik denk dat dat echt karakter is. Want ik zal nooit iemand die wel alles wil weten daarover op veroordelen.
Nee,
dat snap ik
niet.
Helemaal.
Iedereen heeft zijn manier.
Ja. Maar wij leefden, nou ja, dat deed Berend ook. Wij leefden zo met de dag dat het voor ons gewoon niet zoveel zin had. En we werden daar eigenlijk alleen maar. Door beperkt, denk ik eigenlijk. Mm-hmm. Dus dat deden wij niet. Dus wij luisterden dan natuurlijk naar de artsen. En als we scherp moesten zijn, dan deden we dat. Maar we keken gewoon vooral naar Berend. En we keken eigenlijk alleen maar naar Berend. Dus we keken gewoon alleen maar...
En waar kijk je dan naar?
Nou, hoe die zich voelt, hoe die deed. Of die opgewekt was of niet. Of die pijn had. Dat doet natuurlijk elke ouder. Maar het helpt dan niet als je bijvoorbeeld een kansberekening net hebt gehoord. Dat... Als die dan die... Want dat weet je dan dus allemaal nog niet.
Nee.
Je weet pas echt na een week of 10, nou, of 8 of zo... weet je pas wat er eigenlijk aan de hand is.
Hoe de vlag er eigenlijk bij hangt, ongeveer.
Ja, en als wij dan al hadden geweten wat we nu hadden geweten... dan hadden we denk ik het ook heel anders gedaan. Want dan ben je toch denk ik de hele tijd daar aan het denken. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. We hebben het gewoon niet zo gedaan.
Op zich klinkt het ook wel logisch en goed om gewoon bij de dag te leven... en te kijken hoe je kind zich voelt en je daarnaar te schikken.
Ja. Ja, daar hebben we geen spijt van, laten we het zo zeggen.
Wat voor jongetje was Berend?
Heel, heel levenslustig. Heel lief. Zorgzaam ook zelfs. Ja, heel talig ook. Heel grappig. Dus ik heb vanochtend wat boekjes teruggezocht... waar ik dan uitspraken heb opgeschreven. Maar hij had gewoon altijd van die verrassende dingen. Dus hier zegt hij bijvoorbeeld, dit is augustus 2019... Ik wil met Heid en Mem en Hadassah trouwen... en een jurk aan met een raceauto... Nou ja, weet je, dat soort dingen.
Ja.
Dan zegt hij, maar ik heb geen hakschoenen. Oh. Dus dan denk je, hoe komt hij daar toch bij? En daar gingen wij natuurlijk dan helemaal in mee. Ja, en een kroon is toch ook mooi, zegt hij. Die wil ik dan graag kopen, want dan ben ik een prinses. Oh, een vlinderkroon vind ik ook zo mooi. Jongens kunnen toch ook een meisje worden, toch? Weet je, de hele tijd dat soort... Die gekkigheden, dat was gewoon zo fantastisch. Daar genoten we ook zo van. En gewoon altijd heel verrassend uit de hoek komen... Dus dan word ik, als ik daar aan denk, word ik ook altijd vrolijk.
Ja.
Een heel, ik heb daar een foto van hem staan waar hij zijn tong uitsteekt, maar gewoon zo olijk of zo. Zo'n hele, hij maakt zich ook nergens druk om. Hij vond ook alles wel best. Hij keek heel erg op tegen zijn zus. Dus hij ging altijd in zijn zus mee in haar, wat zij deed, dan ging hij erachteraan en... Maar hij vond altijd alles wel goed. En het is zo iemand die dan, dat zegt hij ook, we hebben natuurlijk heel veel filmpjes opgenomen. Dan zegt hij van, als je dan met het vliegtuig zou gaan, waar zou je dan heen willen, Beren? Dan zegt hij, ja, maar dan wil ik naar Afrika, omdat Mem zo van zebra's houdt. Weet je wel, hij was altijd bezig met de ander eigenlijk. Heel lief.
Ja.
Ja.
Had hij zelf, bedoel, in hoeverre heeft een kind van 3,5 door wat er met hem aan de hand is? In hoeverre moet je dat met hem deel je dat met hem?
Ja, dat is een goede vraag, want dat moet wel. Want je bent zo ziek en jij ligt in het ziekenhuis en je zus niet. Hè? Je bent... Dus we hebben op een gegeven moment, er is een of ander boekje dat in dat ziekenhuis, nou het is eigenlijk geen ziekenhuis, maar een kliniek of centrum, maar goed.
Dat is dat Prinses Maxima Centrum.
Dat PMC, zoals wij dat dan altijd noemden.
Dat is voor kinderen met kanker.
Ja. Ja. Ja, ik krijg dat woord dus niet uit mijn strot.
Ik oh nee, je kan dat woord niet uitspreken?
Niet nee, ik weet niet wat het is. Vanaf het begin of niet. Ik vind het
je walgt van het woord.
Ja, ik walg van het woord, denk ik. En ik wil het ook niet met hem associëren. Ik wil gewoon alleen maar denken aan hoe die was. En niet dat die ziekte, dat ik me daarmee identificeer. Terwijl tegelijkertijd, dat is ook het dubbele. Ja, hij was het wel. Dat hoorde dus helaas ook bij hem. En dat vind ik ook heel ingewikkeld.
Ja, dus je kan tumor zeggen of knobbel of bobbel.
Nou, dat is ook al moeilijk. Nee, wij zeiden op een gegeven moment, er was dus zo'n boekje. Ja, ja. Nou, die woorden vind ik ook verschrikkelijk inderdaad. Maar dat was dus wel aan de hand. Hij had inderdaad een tumor, ook een hele grote. Dus die bobbel inderdaad in zijn buik, die we gewoon voelden. Dat bleek dus inderdaad achteraf een zeer kwaadaardige tumor te zijn in zijn nier. Nou ja, dat hoor je dan. En waar ik echt van dubbel klapte, want daar ben ik, ja, ik weet niet dat was dat hij uitzaaiing had in zijn longen. Dus dan sta je er gewoon heel slecht voor. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja.
Dan moet je er dus alles aan doen om dat te bestrijden. En toen hebben we Berend uitgelegd dat hij gele mannetjes had. Dat is dan zeg maar de K, om het zo maar te noemen, die ziekte. Ja, en dat die hem echt aanvallen als een soort soldaten in zijn lijf. En dat we die kapot moesten maken met medicijnen, hele vieze medicijnen. Ja, en dat snapte hij heel goed. Dus het ging daar ook altijd over die gele mannetjes, als we het hadden over zijn ziekte. En dat was blijkbaar voor hem zo beeldend dat hij dat heel goed begreep. Maar hij was natuurlijk 3,5, dus hij had het in het begin allemaal niet zo door, godzijdank. Dus hij leeft zo in het moment dat hij het ene moment heel verdrietig was of heel veel pijn had. En dan als dat weer voorbij was, dan was hij gewoon weer helemaal voluit aan het leven. Ja, en daar hebben wij alleen maar met bewondering naar kunnen kijken. Dat kunnen we als volwassenen denk ik ook niet meer zo goed.
Nee, om zo in het moment te zijn.
Nee, dat zie je echt bij kinderen. Ja. En bij hem zag je dat heel sterk.
Ja.
Ja.
En in wat voor bewustzijn kom je zelf terecht?
Ja, het is een soort wanhopen met dan ook maar wanhopend alleen nog maar in het moment zijn. Dus alleen nog maar met hem bezig en zijn zus. En ja, ons vieren eigenlijk. We konden eigenlijk gewoon ook niet anders. Ja, en die lockdown die hielp er natuurlijk ook niet bij.
Of juist wel.
Ja, op zich wel inderdaad. Nou ja, inderdaad. Om jezelf te richten.
Iedereen's wereld wordt wel heel klein.
Klopt. Maar wat wel naar was, is dat was dus wel zo. Dat bijvoorbeeld maar één ouder mee mocht. Hè, naar de behandelingen soms in het begin. Dus dat was natuurlijk wel hard.
Ja.
De eerste week waren we nog wel, met z'n tweeën. Maar daarna moesten we dan wel alleen met hem zijn. En zijn zus mocht er ook niet zijn. Dus die heeft echt pas na maanden of zo dat hele ziekenhuis gezien.
Ja.
Ja, dat is wel hard.
Ja, dat is heel hard.
Ja. Voor ons dan, hè. Berend, die maakte zich niet zo druk. Die onderging het allemaal heel dapper eigenlijk. En hij moest echt de meest verschrikkelijke dingen. Ik zal het niet allemaal opnoemen. Ik heb hier nog even wat dingen uit. We hebben gewoon gisteravond een lijstje gemaakt met wat we allemaal wel niet moesten. Nou, het is echt dat een kind van 4...
Aan chemokuren en toestanden.
Chemo's, bestralingen, prikken. Ja, jij krijgt gewoon letterlijk een naald in je borst. Elke keer als je een medicijn krijgt toegediend. Ja, dat moet je allemaal maar doen.
Wat is het voor een lijst, Nienke?
Nou ja, we hebben gisteren eens even samen gekeken wat we eigenlijk allemaal hebben moeten doen.
Hebben jullie gewoon je agenda's doorgenomen of zo?
Nee, dit zijn echt serieus alleen maar...
Ja, maar goed.
Het moest. Ja, we hebben even naar onze agenda gekeken van hoe ging dat eigenlijk vanaf maart. Nou, dat gaat dan inderdaad van...
Chemokuren, haaruitvallen.
Ja. Dus hier heb ik bijvoorbeeld in mijn eigen agenda 9 maart. Nou, die staat helemaal vol met allerlei afspraken en dingen. Nou, 2 weken later is het alleen nog maar... Oh nee, dat staat hier nog niet.
Ja, dit is eigenlijk dag voor dag een lofboek van zijn ziekte die jullie hier gemaakt hebben.
Ja. Nou nee, dit is gewoon echt even snel zo van... Oh ja, wat was er toen ook alweer? Hoeveel bestralingen waren het eigenlijk? Het wordt gewoon één grote brei. Nou ja, en dat voelt ook op een bepaalde manier oneerbiedig, omdat hij dat allemaal moest ondergaan. Ja, en wij ook, maar...
Ja.
Dat, dus het leek dus ook misschien alsof ik heel veel deelde, maar je deelde natuurlijk gewoon 90% niet. Wat ook logisch is, je kan hier mensen echt niet mee lastigvallen. Je blijft er maar lekker ver van, zou ik zeggen. Ja.
Wat een bombardement aan medicijnen, hè, die er op zo'n kind wordt losgelaten.
Ja. Ja, dus wat de meest standaard behandeling is, is dat je 6 weken een chemo krijgt. En dan wordt die tumor pas verwijderd.
Ja.
En daarna kunnen ze pas zien wat het voor type is. Nou, als je dan een soort van geluk hebt, is het de redelijk, ja, of dan is het degene die goed te behandelen is. Dat is 75%. Daar is de overlevingskans ook groot. Ja, als je echt pech hebt, dan zit je in de 25% die zeldzaam zijn. En als je dan nog extra pech hebt, zit je in de 5% die gewoon weinig kans maken. En wij bleken die 5% te vallen. Dus we hebben de eerste, dus de chemo had ook niet gewerkt de eerste 6 weken. Sterker nog, hij was alleen maar gegroeid. Ja, Berend heeft daar gewoon heel veel pijn aan gehad. Letterlijk, gewoon verscheurende. Ja, dat is gewoon, denk ik, het moeilijkste van dit jaar. Om dat te zien bij kind.
Om je kind pijn te zien hebben.
Ja, dat is echt onverdraaglijk. Het is echt onverdraaglijk. Ja, en dat is wel gebeurd. En daarna kregen we de ene, de andere slechte uitslag. Het was alleen, maar ja, dit lijkt er ook niet aan te slaan. Dus ja, we zijn wanhopig geweest. Ja. Zeker.
En hoe voelt wanhoop?
Wanhoop is denk ik dat je... Het is verscheurend, maar je kan er gewoon echt niets aan doen. Je moet het toelaten. Ja. Er is gewoon niets aan te doen. Je bent echt aan de goden overgeleverd. En je moet maar hopen dat er een medicijn is wat wel aanslaat. En dat, ja, en dat de bestralingen hun werk doen.
Is het een soort paniek?
Nee, ook niet. Wij waren heel bang dat die dood zou gaan, eigenlijk vanaf het begin. En dat is gewoon nooit weggegaan. En dus hoop, wat misschien wel tegenovergesteld is van wanhoop, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, dat voelde ook bijna alsof je jezelf aan het verraden was. Dus dat liet ik ook niet toe. Want mensen zeggen dan,
je gunde jezelf, je gunde jezelf geen hoop.
Nou, dat is een heel ingewikkeld ding. Als je de een naar de ander slechte uitslag krijgt en eigenlijk alleen maar wordt geconfronteerd met van ja, hij is er nu nog, maar we weten niet hoe lang.
En je wil jezelf misschien ook bijna beschermen tegen hoop, tegen dat gevoel.
We hebben op een gegeven moment, was het inmiddels al bijna juli, denk ik, kregen we een goede uitslag voor het eerst. Toen lagen we trouwens ook weer gewoon in het ziekenhuis. Waren we net op de IC geweest, volgens mij, in het AMC in Amsterdam. Ja, dan denk je, ja, oké. Maar ja, ik moet eerst maar zien of hij echt beter wordt.
Ja.
Wat moet ik hiermee?
Ja.
Maar goed, het was echt goed nieuws, want er was eindelijk een behandeling die was aangeslagen. Dus, de K werd minder in zijn lijf. Maar ja, inmiddels waren zijn longen al zo vaak bestraald dat hij dus een soort chronische longontsteking ontwikkelde. En daar is uiteindelijk ook aan overleden. Dus zijn longen, die konden, zo zie ik dat tenminste, die konden het gewoon niet meer opbrengen om genoeg zuurstof naar binnen te krijgen. Ja, dat is echt hartverscheurend. Ja. Jezus, wat een onderwerp, Gijs.
Maar Nienke, dat is eigenlijk, ik vind het wel interessant dat je jezelf eigenlijk beschermt tegen die hoop. Dus dat je zou kunnen zeggen van hoop is het enige wat je overeind houdt. Maar hoop kan natuurlijk kan ook gevaarlijk zijn, omdat het je ook weer in een extra teleurstelling kan storten.
Dat. Dus je doet dan zelfbescherming. En het heeft ook echt een beetje als verraad inderdaad achteraf gevoeld. Want ik heb dus mijn 1 periode in september, toen ging het echt best wel goed met Berend. We hebben ook echt een hele leuke tijd gehad. Hij werd 4. We zaten in de tuin. We hadden mensen die ik ken van Twitter, hadden een taart gemaakt voor hem. Echt een hele mooie taart. Eentje met een raceauto en volgens mij een Fries pompenbled en echt gewoon heel erg op ons toegepast. En ja, we zaten in de tuin, we zijn in Apeldoorn in een wikkelhuisje geweest. En hebben nog weet ik veel, blaadjes gezocht. Gewoon hele leuke dingen.
Ja.
En toen dacht ik, toen begon ik heel lichtjes te fantaseren over dat hij dan naar school zou gaan. En dat we dan misschien in januari, dat we dan misschien nog heel moe zouden zijn, maar dat we dan misschien wel, als ik dan 41 zou worden, dat we dan misschien weer een beetje zoetjes aan naar school konden gaan.
Dat dan het leven van een vierjarige misschien gewoon geleid zou kunnen worden.
Dat hij misschien weer zijn krullen terug zou krijgen. Want hij had dus hele mooie, prachtige blonde krullen.
Ja.
Dus je moet de hele tijd.
Maar je zei, het voelde ook als verraad.
Nou ja, toen uiteindelijk, toen hij zo ziek werd, dat we echt dachten van, maar hier gaat het echt niet goed. Ja, toen dacht ik wel van, jeetje, dat ik dat heb gedacht. Ja, dat voelde inderdaad als verraad. Ik heb het toch maar weer gedacht, dat hij misschien beter zou worden. What was I thinking, weet je wel zo?
Ja.
Wat was ik dan naïef, dacht ik. Wat heb ik nou mezelf, heb ik mezelf nou zo voor de gek gehouden?
Ja.
Maar ja, dat is toch ook de hang naar het leven. Ja, je wil gewoon leven. Hij wilde ook leven.
Ja, ja, dat is het frappante natuurlijk daar. Dat het aan de ene kant inderdaad het enige gevoel is wat je als mens sowieso op de been houdt. Dat je toch het positieve en het goede nog kan zien in de chaos waar we nou eenmaal allemaal in zitten. Altijd, in het hele leven.
Ja.
En dat tegelijkertijd dus blijkbaar ook, als je dus in zo'n situatie zit waarin je kind zo voor het blok staat, dat het ook inderdaad bijna alsof je niet loyaal aan hem bent geweest.
Ja.
Alsof je iets verkeerds hebt gedacht door te hopen.
Ja.
Ja. Tragisch.
Ja.
Ja. En je liet het gevoel van hoop niet echt toe, maar liet je de concrete gedachte aan zijn dood vaak toe?
Nou, die drongen zich eigenlijk bij mij op. Dus helemaal aan het begin drong dat zich heel erg bij mij op. Omdat als we Berend naar de kinderopvang brachten, er is hier een dorpje dat heet Zandpoort. Daar zat Berend in het bos. Heel mooi bos had hij. Daar was een kinderopvang. Maar dan fietsten we altijd langs twee begraafplaatsen. Die zijn hier aan het eind van de straat. En zei Berend altijd van, dit is toch een graafplaats? Ja, zei ik. Nou, wat is daar dan? Ja, ik zei, daar liggen dode mensen begraven. Nou, dan vroeg hij daarnaar en dan probeer ik dat uit te leggen. En dat gesprek hebben we echt begin van het jaar nog gehad. En toen Berend ziek werd, dacht ik, oh god, dan moeten we hem daar neerleggen. Dan moeten we daarheen.
Ja.
Oh, wat erg. Want dat is gewoon, het is daar ook zo, er is een heel mooi Fries woord voor suterig. Het is daar zo scharrig. Doet me altijd een beetje scharrig aandaan. Dacht ik, oh mijn god, het zal toch niet zo zijn dat we het, alsof het zelf hebben, omdat ik open was tegen Berend over die begrafenis, alsof het dan moet of zo. Nou ja, iets, weet je wel, iets. Een soort mindfuck van, oh god, nou moet ik dat eens doen of zo.
Ja, maar je kreeg dus ook veel last van een soort magisch denken, dat als je jezelf hoop had toegestaan, of als je met hem over een begraafplaats had gepraat, dat je dacht dat je het bijna aan het bepalen was, zijn lot.
Precies, ja. En toen, dat hebben we helemaal weer losgelaten. Je gaat dan gewoon voluit leven, juist. Alleen aan het einde, en daar is die later, hij is toen ook overleden die week. Toen dacht ik van, hé, maar zijn we er wel helemaal bij? Er is een soort, je bent daar zo, hij was al zo ziek, maar je bent daar zo, hoe moet ik het nou zeggen? Je zit er zo diep in dat je misschien soms niet meer ziet wat er gebeurt of zo. En ineens, ik ging er ook over dromen. Ik droomde over een crematie of over begraven. Ik weet niet, ik werd wakker en ik dacht, ik moet daar iets mee. En ik heb toen ook heel veel gehuild die week. Ik zat er ook mentaal doorheen trouwens, 2 weken voor zijn overlijden. We hadden zoveel stress gehad met IC-opnames. En ik heb Berend aan de beademing gezien. Dat vond ik echt, echt heel moeilijk. Dat ziet er echt heel naar uit. En ik was er eigenlijk nog maar nauwelijks van gekomen. En toen werd hij eigenlijk nog zieker. En ineens werd ik een soort van wakker, dacht ik van, gaat dit eigenlijk wel de goede kant op? Terwijl we waren bezig om gewoon die soort van longontsteking te bestrijden. En dan zou die eigenlijk er wel weer bovenop komen. En de volgende kuur stond al gepland.
Ja.
Ja, en toen heb ik ook echt met Robert, we hebben echt uren over gepraat van, wat moeten we hier nou mee als ouders? Zijn we nog wel?
Ja, want het is dus eigenlijk zo dat je in een soort rare soort tussensituatie belandt, dat je aan de ene kant, je kind heeft een acute ziekte die heel gevaarlijk is.
Ja.
En aan de ene kant sta je jezelf dus niet de gedachte toe dat het allemaal weer beter wordt. En aan de andere kant sta je ook niet de gedachte toe dat het tot zijn einde kan leiden.
Nou, ook weer niet. Want we waren daar namelijk wel de hele tijd, speelden dat op de achtergrond.
Dat snap ik, want dat is, dat is natuurlijk gewoon je diepe angst en paniek. Maar dat is niet een besef wat je ten volle...
Nou, weet ik niet. Nee, dat zijn dus blijkbaar twee verschillende dingen. Je achterhoofd zit steeds... We weten niet of die hier uitkomt. Dat weten we dus niet. Maar dan is er nog weer een soort echt heel erg actief idee van... Misschien is hij nu aan het doodgaan.
Ja.
Ja, dat... Nou,
dat verlaat je ook nooit, dat gevoel.
Nee, en toen dat er eenmaal was, toen... Nou ja, toen ging het ineens ook snel met Beren. Toen werd hij... En hij was nog steeds altijd zijn vrolijke zelf. En rechtop in bed zitten en grapjes maken. En zelfs zingen. Hij ging Sinterklaasliedjes altijd heel te zingen. Toen was het dus half oktober. Nou, dat sloeg zo aan. Dat is ook zo fantastisch dat zoveel mensen hebben meegeleefd. Dat wij dus een filmpje kregen van Sinterklaas. Nou, dat heeft hem zo goed gedaan.
Ja.
Dat de verpleegkundigen ook even zijn schoen hadden gezet. Het was half oktober. Ja, dat is zo ontroerend. Omdat het zo erg voorberend is. En dat gun je hem zo erg. Nou, dat was fantastisch. Dus hij zat nog te zingen in zijn bed. En toch bekroop ons een heel... Ja, er was een soort... dieper bewustzijn van, maar wacht eens even. Ergens zegt je intuïtie van, ja, maar dit gaat de verkeerde kant op. En dat werd steeds sterker bij mij. Maar ja, ik zat er tegelijkertijd ook doorheen. Dus ik was heel veel aan het huilen en ik was heel, heel moe en uitgeput. En ik kreeg steeds meer weerstand om naar dat ziekenhuis te gaan. Ja, terwijl je wil elke moment bij je kind zijn. Maar ik kon die verscheurdheid van daar zijn, maar hier is mijn dochter, die vond ik steeds moeilijker. En echt de laatste dag zelfs, dus de middag voordat hij overleed, hij is 's ochtends overleden. Toen heb ik letterlijk tegen de artsen gezegd, we hadden een gesprek met de oncologen. Ja, denken jullie eigenlijk wel dat hij hier uitkomt? Hij is nu zo ziek, hij ligt weer aan de hij moet bijna weer aan de beademing. Hij ligt weer nog steeds aan het zuurstof. En toen zei hij, ja, nee, dat denken we echt. Wij denken echt dat dit een hobbel is die we moeten nemen. En ik dacht, ik was zo in de war. Ik dacht, hé, maar... Klopt niet.
Jij zag het eigenlijk helemaal niet meer.
Nee, ik kon niet meer helder denken. En ik dacht alleen maar...
Of je kon juist wel heel helder denken.
Nou ja, je intuïtie neemt de overhand of zo. En misschien zijn we ook gewoon... we zijn ook een soort dieren. We hebben toch instincten of zo. Want Berend, ik heb een beetje aan Berend gemerkt dat hij dat ook had. En dat hoor je heel vaak, hè. Dat kinderen, ja, net als, weet ik veel, honden en katten, die gaan kruipen weg.
Ja.
Ik had het idee dat hij daar ook een beetje mee bezig was.
Wat merkte je aan hem?
Hij heeft bijvoorbeeld zijn vader de kamer uitgestuurd. Hij zei tegen Robert van, ga jij maar naar huis, heet hij. En dat voelt een beetje alsof hij anders niet kon sterven. Sorry. En ja, het is natuurlijk onbegrijpelijk.
Het was bijna geruststellend voor Robert.
Het was zo overtuigend, want Robert die had zo lang op de IC met hem gezeten. Die was de hele tijd heen en weer gegaan met hem naar de gewone afdeling. En toen moest hij toch weer naar de IC. Die was ook moe. En omdat Berend dat zo overtuigend zei en we luisterden naar hem. We namen hem serieus. Dacht ik van, nou, dan ga ik even naar huis. Ik blijf bij jou. En dan zien we wel weer verder. Dus Robert is naar huis gegaan. En die nacht ging het gewoon achteruit. En... Ja, dat zie je dan natuurlijk toch ook weer niet aankomen. Dus dan is een dood toch weer onverwacht. Dat is zo dubbel er steeds aan. Je bent er dus continu in het volste besef dat je kind kunt verliezen. Maar op het moment dat het dan het gebeuren is, dan denk je, maar god, dit gebeurt echt. Nou, dat kan ik niet. Wat ik heb gezien en hoe dat voelde, dat is...
Dat is het allerergste.
Ja, het is het allerergste, maar er zat ook iets moois in. Dat is het gekke weer. Omdat ik tijdens zijn sterven... Ja, Berend, ik weet niet of ik dat nu zo moet zeggen, maar Berend is... Het is niet zo dat hij vredig in mijn arm is gestorven, zeg maar. Dat denk je dan, daar fantaseer je ook over. Je denkt daarover dat het zo gaat. Nou, zo gaat het nooit, denk ik nooit. Ik denk dat de dood altijd heel onverwacht komt. En op manieren die je niet...
Het is in ieder geval niet te sturen,
Nee. En ik stond er wel bij, maar ik was ook net even de kamer uit, want ze gingen hem weer aan de beademing leggen. Dan moet je er echt even uitgaan. Dat is zo naar, dat wil je echt niet zien. Ja, en toen is hij denk ik al gegaan. Maar ik zou zelf heel graag willen weten wat precies het moment was. Maar goed, daar zal ik denk ik nooit achter komen. Maar ik was er wel direct daarna bij. En dan dat moment is ook een soort spiritueel moment namelijk. Want je weet dat je kind aan de doodgang is, maar je staat er zelf levend bij. Dat is sowieso al absurd om te beseffen. Maar ik moest dus heel sterk, terwijl hij dus overleed, of al was overleden net, aan zijn geboorte denken. En toen had ik ook een soort openbaring dat het dus echt, echt hand in hand gaat. Het was exact hetzelfde gevoel. Dus dat was ook intens mooi, omdat ik ook in datzelfde moment dacht aan al die mensen die me zijn voorgegaan. Net als dat je als moeder niet... Je bent... Als je aan het bevallen bent, dan zijn zoveel vrouwen jou voorgegaan. Je bent gewoon niet de enige. En ik besefte ten volste dat ik nu ook niet de enige was. En gek genoeg kon ik dat allemaal, terwijl mijn kind daar lag. Ja, dat is... Ja, dat geeft je gek genoeg ook direct, ik weet niet, een soort innerlijke troost. Ik kan niet zo goede woorden voor daarvoor vinden, maar het was ook heel mooi.
Omdat je heel erg beseft ook dat dit is wat het leven is.
Ja, het gaat echt hand in hand. Het is echt, het hoort echt bij elkaar. Alleen, ja, natuurlijk daarna neemt de ratio de overhand en denk je, ja, maar dit had niet mogen
blijven. Ja, en ik mis hem.
En moet je kijken hoe mooi die is.
Ja.
Ik heb dat ook alleen maar tegen die arts gezegd, van kijk nou hoe mooi die is, kijk nou hoe mooi die is. Dus hij werd in mijn armen gelegd. En het voelde gewoon als exact hetzelfde als toen hij in mijn armen werd gelegd, toen hij was geboren.
Ja.
En dat vond ik zo ontzettend mooi. En daar ben ik zo dankbaar voor dat ik met hem daar alleen heb gezeten. Dat is als moeder het mooiste wat je kan overkomen, denk ik. Terwijl ik dat zeg over mijn overleden kind. Ja, dat is ongelooflijk, hè? Ja. Ja, er zit blijkbaar ook nog schoonheid in. Het is echt, ja. En toen hebben we hem mee naar huis genomen. En dat is ook heel bijzonder. En me gewoon achter in de auto. Ja, echt heel bijzonder. Maar ja, daarna dan is hij er gewoon niet meer. Dus dat is het ook.
Nee.
Dat is gewoon...
Dan begint gewoon het missen.
Ja, eigenlijk direct al.
Ja. Maar, zal maar zeggen, de cyclus van het leven en de dood, of het geboorte, de geboorte en de dood. En waarschijnlijk de twee momenten dat je zo'n diepe liefde voor je kind voelt.
Mm-hmm.
Die je natuurlijk altijd voelt, maar natuurlijk op het moment van geboorte en in jouw geval van zijn sterven.
Ja.
Heel diep. Dat heb je op die momenten heel diep doorvoeld.
Ja.
En daar zit ook een soort de waarheid in of zo, hè, denk ik. Of hoe het is.
Ja, en dat hou je dus ook best wel lang. Dat begint al een beetje te rijpen als je dus je kind, als je die dreigt te verliezen. En je ziet ook alles heel scherp. Je bent ook...
Ja, gewoon, je wordt natuurlijk in een opperste staat van paraatheid, kom je.
Ook, maar je bent ook alsof je in een andere werkelijkheid bent. Waardoor je... Ja, alle ruis valt natuurlijk de hele tijd weg. Hè? Dus je bent ook op het allerpuurste zelf of zo. Ja, ik kan het niet zo goed uitleggen, maar... Dat heb ik ook wel gemerkt. En dat is in de eerste fase van rouw. Of rouw, dat, misschien ben je dat nog niet. Maar in de eerste fase van verlies ook. Dus je bent zelf ook in een soort bovennatuurlijke kracht. Dat heb ik echt wel ervaren. Want we hebben Berend in zijn kamer hier neergelegd. Nou, dat konden we ook gewoon allemaal. Althans, die zat er gewoon naast. Ik zat er zelf naast. Ik zat er gewoon te schrijven 's ochtends naast hem. Ja, dat soort dingen
waarvan je niet kan voorstellen dat je dat zou kunnen.
Nou ja, je hebt het je natuurlijk nog nooit voorgesteld.
Nee, maar
en
goed.
Je doet het gewoon. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk ook heel ingewikkeld, want hij is het dan niet meer. Dus ja, daar heb ik wel... dat vind ik nog steeds wel ingewikkeld. Want waar ben je dan, hè? Ja, daar heb ik natuurlijk geen antwoord op.
Wat bedoel je met waar ben je dan?
Ja, waar was hij? Waar ben je nou gebleven, dacht ik de hele tijd. Waar ben je nou toch? Ja. Dat heb ik nog steeds wel, maar dat gevoel wordt nu iets minder sterk, omdat ik het wat beter kan handelen of zo. Maar begin...
Ja, maar ook dat is natuurlijk een van de grote raadsels van het leven, Nienke.
Ja, ik dacht...
Waar niemand ooit precies achter zal komen.
Nou ja, hij weet het. Maar ja, dat is dus zo... Het is ook tijdens de begrafenis gezegd, dat hij ons daarin is voorgegaan.
Het is een gek idee, hè? Dat een kind een weg heeft afgelegd die wij nog allemaal niet kennen.
Ja.
Dus dat hij in wezen veel meer heeft meegemaakt dan wij, zoals we hier zitten.
Ja, ik was al nooit bang voor de dood, maar nu al helemaal niet meer.
Nee? Heeft het je minder bang gemaakt voor de dood?
Nou, ik was het eigenlijk nooit echt. Ik dacht altijd van, nou, laat me komen. Als het er zover is, dan vind ik dat... Maar nu ik Berend natuurlijk in mijn armen heb gehad... Nee, helemaal niet meer. Het is natuurlijk bijna meer van, nou, ik ben ook nieuwsgierig geworden waar jij dan bent. Ja. Ja.
Heb je met hem ooit gepraat over dood zijn?
Nee. Maar we hebben het wel het idee dat hij op het allerlaatste moment daar wel zich meer van bewust werd. En dat vonden wij wel heel erg. Dus hij zei een paar keer, en toen was hij ook een beetje stoned van de medicijnen, zei maar ik wil wel echt levend blijven, hè? Ik ben toch nog wel levend, zei hij dan. Ja, je bent nu nog levend. Of nee, je bent nog levend, zeiden we dan. Maar we zeiden nooit van nu nog. Of we hebben het ook nooit in de mond genomen, het woord.
Het woord dood niet?
Nee, terwijl hij het wel... Ik heb een filmpje waarin hij volgens mij al ziek is. En zegt hij het zelf. Van ja, maar dan ben je toch dood, zegt hij dan. En dan moet ik zeker weer naar die, dan moet ik zeker naar die graafplaats. Zoiets. Dus hij... Maar ja, je weet ook als kind... Ik weet niet. Weten kinderen het instinctief? Ik weet het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat kinderen alleen maar bezig zijn met leven.
Ik denk dat iedereen alleen maar bezig is met leven. Maar dat er toch ook...
Ja, dat is ook zo. Je kunt niet elke dag met de dood bezig zijn.
Nou, ja, sterker nog, iedereen is altijd bezig met overleven. Ja, dat is, daar zijn al onze instincten op ingericht.
Nee, dat is zeker waar. Alleen ik heb, denk ik, daar heb ik natuurlijk over na zitten denken, omdat jij mij vroeg voor dit interview van, hoe kan het nou eigenlijk dat wij altijd zo makkelijk met de dood omging überhaupt? Tenminste, dat gevoel heb ik. Maar dat komt dus omdat ik al zo op vroege leeftijd daar al mee in aanraking kwam. En niet in mijn directe familie, niet in mijn gezin. Maar wel van mijn 18-jarige buurjongen bijvoorbeeld, die uit mijn straat, ik was denk ik 10 of zo. Die heeft me nog gered uit de sloot een keer. Dus dat maakt een enorme indruk als je kind bent. Daarna iemand, een zoon van 18, van vrienden van mijn ouders, had je dat. Ja, en dat begon ermee met het broertje van mijn vader. Die was ook 35, denk ik. En dan, ja, als je vader zo... Die heeft toen gezegd, en ik was toen wel volgens mij echt 8, van dat hij het zo... Dat hoor je heel vaak, van dat hij het zo ingewikkeld vond dat de wereld maar doorging. Terwijl hij zo intens verdrietig was, omdat dat broertje, dat was echt een beetje de oogappel van de familie. Was een lieve man. Ja, dat vormt je dus. En zo zijn er nog veel meer mensen. Twee neven die Jan allebei heten, die zijn verongelukt. Ja, het is...
Ja, dus je had veel... je had al de nodige doden in je leven al jong meegemaakt. Ja. En toch jaagde de dood je geen angst aan. Of joeg de dood je geen angst aan.
Nee.
En nog steeds niet.
Nee.
Ben je boos geweest?
Ja, ik ben heel erg boos geweest op wat die ziekte kapot maakt. Die ziekte, daar kan die ziekte niks aan doen. Ja, hoe moet je dat nou? Alsof het een soort zelfstandig ding is. Mm-hmm. Maar ik was echt, daar ben ik wel af en toe heb ik... Dus op een gegeven moment heb ik een fiets gekregen van iemand van Twitter, die ik ken al, die mij al 10 jaar volgt. En ik heb echt woedend ben ik tegen die duinen ingetrapt. Want dat is best wel, als je hier zeg maar van de Haarlem naar Den Haag ben ik gefietst. Ik ben dus... Toen ik die fiets van heb gekregen, ben ik direct naar hem. Nee, mijn eerste tocht was naar hem. Dus ik heb met hem koffie gedronken in Den Haag. Omdat ik in Den Haag heb gewoond. En ik heb echt, ik heb vloekend ben ik die heuvels opgefietst. Die duinen eigenlijk. Nou, dat soort dingen heb ik natuurlijk wel gedaan, ja. Omdat het zo alles verscheurend is. Het breekt ook je gezin. We zijn ook maar nu aan het zoeken van hoe moeten we in godsnaam verder.
Hoe gaan we door in deze constellatie?
We waren gewoon zo in balans met z'n vieren. Ja. En nu zijn we uit elkaar gerukt. Ja, en mijn dochter mist haar broertje natuurlijk verschrikkelijk. Dus ja, daar zit de kwaadheid. Maar ik heb absoluut geen... Ja, ik heb geen wrok tegenover artsen of dat soort dingen. Of dat ik vind dat we...
Dat jullie iets tekort gedaan is. Nee. Maar je bent gewoon kwaad op het lot.
Ja.
Dat jullie getroffen heeft.
Nou, niet eens zozeer dat het mij is getroffen.
Nee,
maar
dat het bestaat.
Dat het Berend heeft aangedaan.
En Berend, ja.
Ja, dat hij zo heeft moeten lijden. Dat is echt... Jongens. Kan dat nou? Dat. Ja. Ja.
Hey, en dat delen wat je deed, Nienke, en nog steeds doet. Vond je daar troost in? Of was dat
Ja, het zitten meerdere kanten aan, denk ik. Kijk, ik ben ooit begonnen met een soort verhaaltjes te schrijven over onze campreis. En toen hield ik de kinderen er eigenlijk een beetje... Ja, dat liet ik nog privé. Dus je zag ze nooit in beeld, maar ik vertelde wel over ze. Dat vond ik een heerlijke vorm, omdat je namelijk... Kijk, als je voor een krant een interview maakt of een... ik heb bijvoorbeeld columns gemaakt voor regionale omroep, Omroep Friesland. Ja, dan ben je altijd bezig met de lezer. Je hebt gewoon een doelgroep die je moet bedienen. Ja. En dit was zo heerlijk dat ik gewoon in mijn eigen toon... het is een soort kunstvorm eigenlijk. Ik zag het meer als een soort poëzie. Dus die verhaaltjes die werden ook wel goed gelezen. Mensen zeiden ook, ik moet zo lachen. En dat ging ook over ons leven op Sicilië. En dat ik dan die camper achteruit moest inparkeren op de veerboot. Nou, heb ik ook echt alles bij elkaar gescholden. En dat die Italianen ook tegen mij begon te schelden, weet je, dat soort dingen. Dat zijn gewoon, daar geniet ik dan zelf achteraf ook weer van. Ja. Ja, dat was gewoon ontzettend leuk om te doen.
Om een beetje vorm te geven wat je meegemaakt hebt.
Ja, gewoon leuke verhaaltjes. Ja. En maar ik deelde niet heel veel op Instagram, afgezien van die verhaaltjes over ons persoonlijke leven. Nou, daar was ik eigenlijk niet zo mee bezig. Het is gewoon wat iedereen een beetje doet eigenlijk. Maar toen werd Berend ziek en toen was het heel raar om dan alle leuke dingen en mooie dingen van het leven te delen en dan ineens dit niet. Dat bestond niet. Dat
voelde onecht.
Ja, dat was onecht. Dit hoort er nou eenmaal nu ineens bij. Dit was ineens in ons leven gekomen.
Ja.
En het had ook nog eens een keer als bijkomend voordeel dat wij ook kijk, je hebt natuurlijk je intimie en die bel je of die app je of die stuur je mails van wat er aan de hand is. Maar daarnaast heb je nog een hele grote club mensen die ook met je meeleven. Ja, en dat is gewoon ondoenlijk om die ook te bedienen als het ware. Want anders heb je elke dag 40 apps. Hoe gaat het nu? Hoe gaat het nu? Hoe gaat het nu?
Wat terwijl je wat anders aan je hoofd hebt.
Ja, dat lukt ook echt niet. Daar heb je gewoon geen ruimte voor. En dat hielp daar ook in. Dus dat... En wat er ook nog meespeelt is als ik het echt op mijn allerintiemst, puurste beschrijf, dan snappen mensen ook beter waar we doorheen moesten. En omdat ik dat, dus die stukjes op Instagram, die schreef ik ook heel snel. Dat komt gewoon zo in een paar minuten eruit, want het is gewoon een soort hartkreet. En daar hebben mensen mij ook voor bedankt. Dus ja, dan ga je ook wel door, want dan denk je, ja, maar nu moet ik het ook tot zijn.
En waarom bedankt ze je?
Nou, ik heb bijvoorbeeld één vrouw, dat vind ik ook echt zo ontzettend ontroerend. Die stuurt me dan een bericht en zegt ze, ja, door jou en door de liefde die jij voor je kind hebt gedeeld, heb ik toch maar weer eens de doos van zolder gehad van mijn overleden kind, heb ik toch maar weer zijn afgebroken lolly even beet gehouden. Ja, dat vind ik zo ontiegelijk ontroerend. En het heeft uiteindelijk, zonder dat we het zelf echt door hadden, ontzettend veel losgemaakt. Dus ja, ik heb het net over die buurjongen die toen die 18 was, die verongelukte. Ja, de eerste kaart die ik uit mijn geboortedorp kreeg was van zijn moeder. Dat vind ik zo ontzettend mooi. Dat het dus klopte wat ik dacht toen Berend is overleden. Dat we echt, het zijn universele dingen. En wij hebben allemaal in ons leven krijgen we te maken met verlies en pijn en verdriet.
En je bent niet de eerste moeder die
en
een kind verliest.
Nee. En dat ik weet niet, ik denk dat dat iets is wat mensen in mijn toon of in mijn verhaaltjes eruit konden halen. Ja, en dat troost mij natuurlijk ook weer. Want dan blijk ik inderdaad niet de enige te zijn. Dan word ik ook in bevestigd. Ja, dat helpt wel, ja.
Ja.
En ik ben niet met die verhalen bezig, want daar heb je dan gewoon geen ruimte voor. Zo is het ook wel weer.
Tuurlijk.
Ja, het lag hier nog gewoon, moest hem nog begraven. Ja, dan kun je daar niet... Maar dat hoeft denk ik ook niet, dat verwachten mensen ook niet.
Nee, maar het delen van je verhaal... En het weten dat het weerklank vindt bij anderen en dat het anderen misschien ook troost of weer helpt of weer herinneringen oproept die wat nuttig kan zijn, dat helpt iets, dat levert iets op.
Ja, en wat ik ook heb geleerd, maar dat wist ik ook niet van mezelf hoor, als je kwetsbaar bent en je durft je kwetsbaar op te stellen, dan breek je dus iets open waardoor die ander jou ook iets durft te geven. En als je dat niet doet, dan blijf je daar ook alleen in, denk ik.
In je Instagram ook dat je zo blij bent dat je zoveel filmpjes van Berend hebt.
Ja,
en je deelt ze ook lustig. Of lustig, maar je deelt ze
eentje,
af en toe.
Eentje.
Gaat. Eentje? Ik voel dat ik er meer heb gezien.
Nee, ja, dat lijkt misschien zo. Even denken hoor, toen Berend is overleden heb ik inderdaad op Twitter een filmpje, dat fietsfilmpje gezet.
Nou, ik vind het prachtig hoor. Dus ik wil daar geen enkele spoor van kritiek op hebben. Maar ik voel me af, hoe is het om hem zo levend en bewegend en vrolijk voor jou weer te zien. Is dat troostend of is dat niet ook verscheurend?
Nee, dat is echt troostend. Ik word er zo vrolijk van om dat blije hoofd te zien van hem. Hij is gewoon zo op al die filmpjes, hoor. Je wordt er zo vrolijk van. Het echt hoor, je wordt er echt zo vrolijk van. Het is moeilijker om naar hem te kijken als hij echt heel ziek. Daar hebben we natuurlijk ook foto's van, dat hij heel ziek in zijn bed ligt. Ja, dat nee, die laat je niet zien. Maar dat fietsfilmpje, ja, dat was nou echt precies hoe die ook eigenlijk is.
Ja, maar dat is voor jou ook niet
het is
afgrijzelijk
alleen
om naar te kijken.
Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Het is alleen natuurlijk wel heel spannend om dat aan de wereld te delen. Ja, dat is natuurlijk wel, daar heeft hij niet om gevraagd. Dus dat is wel ergens, denk je, daar schuurt het wel.
Ja,
want we hebben het ook altijd.
Tegelijkertijd zal niemand in de wereld dezelfde steek in zijn hart voelen.
Nee, dat klopt.
Om hem weer levend en blakend te zien als jullie dat voelen.
Nee, dat is waar. Ja. Maar ik vind het toch fijn als mensen zeggen, ach, wat een mooi kind. Ja, dat wil ik ook, dat iedereen dat weet.
Ja.
Dat is dus, volgens mij, vertel het aan de bomen. Volgens mij is daar zo'n gedicht. Ik weet even niet van wie dat is. Is dat niet van Hans Andreas of zoiets?
Nou, zou kunnen, weet ik niet.
Ja, dat wil je dan ook. Je wil echt aan de hele wereld uitschreeuwen dat je kind dan wel, dat hij er niet meer is. Maar dat hij zo fantastisch mooi was en dat het zo'n leuk kind was. Dat is ook echt zo moeilijk aan die ziekte. Dat vind ik ook zo erg voor kinderen die nu nog ziek zijn. Dat je zo van je identiteit berooft. Je ziet natuurlijk toch echt een ziek iemand.
Ja, terwijl je in wezen een levendig en intens vrolijk kind bent.
Je hebt gewoon allemaal die karakters. En die, ja, hoe komen die er nog uit als je maar de hele tijd vast ligt in je bed? Want hij lag echt vast 4 weken omdat hij in een zuurstofslang zat. Ja, dat vond ik echt heel erg voor hem. Maar gelukkig, ja, hij was gewoon ook te jong om dat te beseffen, denk ik. Hij leefde echt heel erg in het moment. Daar bewonderden wij hem ook om en dat hebben wij echt van hem geleerd. We keken ook echt met bewondering naar hem. Van hoe,
ja, als het goed gaat, gaat het goed. En als het slecht gaat, gaat het slecht.
Ja.
En dat is hoe het op dat moment is.
Ja, hij pakt ook niks op. Nee. Ja, en dat delen, dat voelt nu soms inderdaad een beetje, ja, moet je nou wat doen? Ik had het met kerst ineens, liep het ineens het verdriet. Ja, dat komt dan zo onverwacht ineens. Dus het ging eigenlijk wel goed. We dachten, nou, die kerst, ja, het is ook maar gewoon een opgesmukte dag. Wat maakt het nou uit, weet je? Het gemis is er toch altijd wel.
Uh-huh.
Ja, en dan toch reden we naar huis. We waren bij oma geweest, we reden naar huis en ineens overvalt je het allebei. Dus dan rijden
en wat overviel je?
Nou, we reden zo langs Schiphol en het was heel donker. En het was zo'n heel melancholisch gevoel van je gaat nu naar huis en dan is hij er gewoon echt niet. En ik had hem nog zoveel mooie dingen willen laten zien. Er zijn zoveel mooie dingen, ook in het leven, die zo, ja, die schoonheid, weet je wel. Nu was het gewoon de tunnel waar we doorheen reden, die lamp, die lichtjes waar we zo doorheen gingen. Dat ik dat soort dingen altijd aan hem liet zien. Kijk, Berend, ja, dat overvalt je dan zo. En dan, ja, dan als het of het over je aan alle kanten eruit gutst. Ja, dan voel ik soms een behoefte om even te delen. Maar ik hou me enorm in, hoor. Ik ben echt.
Maar ik wil je helemaal niet bekritiseren.
Nee, dat
om
doe
het
je
delen.
Ook niet.
Absoluut niet. En ik vind het ook.
Nee, maar het is ook, ja, het is toch ook weer niet helemaal vrijblijvend, wil ik niet zeggen, maar. Ja, je maakt jezelf ook daarin ook kwetsbaar. Terwijl ik dan zo stoer doe dat ik dat allemaal niet erg vind. Dat ik geen taboes ken of zo. Dat ik kwetsbaar, ik vind het niet erg om me kwetsbaar op te stellen. Maar kijk, je moet ook niet hebben dat hij een soort.
Maar ik vind het ook prachtig dat je het doet.
Ja.
Ik bedoel, het is ook in mijn leven ook een verhaal geweest het afgelopen jaar. Ik bedoel niet, als soort wat erbij is, zou ik maar zeggen.
Ja.
Jullie leven met Berend en hoe dat ging en weet ik veel wat.
Ja, maar omdat je daar dus niet mee bezig bent eigenlijk, hoe het landt, dan vind ik dat toch verrassend dat je dat zegt. Maar ook heel mooi.
Ja, en ik vind eerlijk gezegd met dit soort dingen dat alles gelegitimeerd is wat jullie houvast geeft. Als het jou houvast geeft om het te delen en om daar reacties op te krijgen en om te voelen dat mensen er iets aan hebben of weet ik veel wat, dan is dat, ja, niks is niet geoorloofd toch om dit verdriet te kunnen doorstaan.
Dat is ook wel zo. En het is, nu eenmaal ook nu onderdeel van mijn leven geworden.
Ja.
Ja, dat is ook zo.
Ja. Ja. Maar het, ja.
Ik denk wel, kijk, dat we bij elke... Ik denk niet dat we daarin bijzonder zijn, laat ik het zo zeggen. Wij hebben natuurlijk, hier staat een mand vol met kaarten die van allerlei mensen, tekeningen, nou ja, noem het allemaal op. Die vogel die je daar ziet van iemand van Twitter, dat The Sweetest Little Song van Leonard Cohen. Ik weet het niet eens meer, dat stond op Berense geboortekaart. Raketjes, omdat hij daar al zo over hield. Mensen hebben zoveel mooie dingen gestuurd. Ik weet niet of wij daarin nu, ja, dat, ik denk dat... Ja, nou ja, nee, wat ik eigenlijk wil zeggen, dat ik dat gewoon fantastisch heb gevonden. Dat zoveel vreemde mensen zo lief zijn en zo, ja, nou, ook behulpzaam. Hè? Iedereen heeft maar weer heeft van alles voor ons gedaan. Ik kan niet, de lijst is eindeloos. Echt van taartenbakken tot, ja, die auto van ons was kapot. Dus de buurman die ging mijn auto laten repareren, die bracht ons maar weer naar het ziekenhuis. Ja, gewoon, ach jongens, er zijn zoveel dingen gebeurd. Mensen hebben boerenkool naar het ziekenhuis gebracht omdat Berend dat lekker vond. Rollen met fruitmentels omdat hij daarvan hield. Mensen waren zo, jezus, zo
begaan. Een kind dat boerenkool lekker vindt.
Ja, vond hij het heerlijk, ja.
Oh, wat fantastisch. Ja. Ja.
En Paschetti, zoals hij het noemde. Ja. Ja. Mijn eigen Paschetti. Ja, hij wilde het liefst mijn eten. Dus dat was ook heel dankbaar werk.
Ja.
Dat je dan echt kan handelen, even kan handelen voor je eigen kind. Heel fijn om te doen. Ja. Ja. Maar dat maakt je, dat je wordt, verdriet is universeel, maar dat je ook niet alleen bent, dat is gewoon heel fijn.
Nou, maar dat is dan toch fantastisch.
Ja, ik ben, als we iets hebben geleerd, dan is het wel dat mensen, dat je dat de mens gewoon goed is. Dat je daarop kan vertrouwen, dat mensen in principe bereid zijn om iets voor een ander te doen, ook al kennen ze die helemaal niet. Dat wist ik eigenlijk al, maar het is me nu wel...
Nou ja, het grappige is natuurlijk dat sociale media vooral ook altijd besproken worden als afvoerputje en
ja, dat is
als plek voor...
Onzin. Dat vind ik echt niet, hoor.
Nee.
Ik vind het echt niet. Ik vind het zo'n onzin. Dan heb je dat zegt echt iets over diegene. Hm. Want ik heb gewoon alle nare mensen, die gooien er gewoon uit natuurlijk. Dan hoef je toch niet te zien.
Nee.
Je jezelf toch niet mee...
En van de rest geniet je.
En van de rest geniet je. En ik heb gewoon hele leuke, lieve mensen allemaal. Heel veel, ook dominees vind ik ook. God, die zijn eigenlijk altijd wel lief. De pastors om je heen. Dat is toch heerlijk om je daarmee te omringen. Gewoon met lieve mensen.
Ja.
Dat kan iedereen doen. Ik kan het de mensen aanraden om dat te doen. Lieve mensen om je heen.
En verzamelen. Delen.
En delen.
Ja. Hey, en Berend, je had het idee dat toen het einde naderde voor Berend, dat hij dat voor voelde. Of dat hij dat er, je zei, zoals een poes zich terugtrekt in een hoekje.
Ja, ik kan natuurlijk nooit echt weten, want ik kon het niet meer aan hem vragen. Maar dat gevoel had ik wel, ja. Maar het kan ook zo zijn, want ik heb...
Was dat berusting ook?
Nee, dat is niet. Nee, Berend was echt heel levenslustig. Hij is wel echt... Ineens was hij er niet meer. Dus het was voor ons allemaal ook totaal onverwacht ergens. Dus dat is weer die dubbelheid. Je bent heel erg ziek. Hij voelde zich ook echt heel erg ziek. Vooral die laatste nacht. Ik lag nog echt naast hem in bed. Ik heb hem nog voorgelezen. Toon Tellegen zelfs. Nou, daar luisterde je een beetje half naar. Dus hij was wel... Maar ja, daar heb ik ook moeite mee, hoor. Was ik er toen wel helemaal bij dan? Weet je wel, nou, dat is gewoon je moeder... Je moederschap, je wil alles voor je kind natuurlijk doen.
Mm-hmm.
En het enige wat je niet kan doen, is dat ik precies weet hoe het nu is met hem. En ik kan daar niks aan doen. Ik kan het niet tegenhouden. En daarom is die dood ook zo hard. Het is zo'n harde scheidslijn. Het is echt... Ja, je moet... Dat is natuurlijk het ultieme loslaten. Maar eigenlijk wordt dat voor je gedaan. Dat is dat.
Ja, het is het losscheuren.
Ja, het is het...
Was het maar loslaat, want dan kon je het ook niet doen.
Terwijl zou je het nooit hebben gedaan.
Nee, daarom.
Nee, dus het kan ook niet anders. Nee. Alleen dat hij dat alleen moest doen, ja, daar heb ik... Ja, en inderdaad, ik ben toen heel lang bezig geweest met... Daar heb ik heel veel mee geworsteld toen hij hier nog thuis was. Van, ja, waar ben je dan nu? Ik voel je gewoon niet.
Ja.
Dat is als moeder en ik denk als vader dat misschien... Ja, ik denk wel dat vaders het anders... Sowieso, hè. Mijn moeder die heeft het kind gedragen en gebaard. tenzij je niet een natuurlijke moeder bent natuurlijk, dat kan ook nog, je kan ook adoptiemoeder zijn, maar goed. Dan voelt dat denk ik sowieso anders. Bij mij voelt het heel fysiek. En Robert, die zal daar misschien weer andere ideeën, of die zegt volgens mij daar weer iets anders over, ik weet het wel even niet, maar die heeft veel meer van, hij wilde hem zo graag beschermen, hij wilde zo graag hem tegen alles beschermen, en dat is niet, dat kon niet, met dit ultieme loslaten. Maar bij mij voelde het echt alsof ik werd, ja, alsof die navelstreng nu echt werd losgekoppeld. En ja, dat fysieke, dat, ja, ik denk dat dat iets van moeders is.
Ja, zoals je ook heel sterk het gevoel had dat die geboorte en die dood, dat soort, ja, hetzelfde
hand in hand
gaan.
Dat heb ik ook tijdens de begrafenis gezegd. We hebben allebei, wij zijn de enigen die wat hebben gezegd. Toen heb ik dat ook genoemd. Dat ik dat als een dreun, eigenlijk als een donderslag werd me dat helder. Dat het zo, dat het een niet zonder het andere kan bestaan.
Ja.
Ja, alleen, ja, waar ben je dan nu? Ja, dat ik hoop daar ooit rust in te krijgen. Maar dat, ja, wist ik het maar.
Geloof je, heb je het idee dat die ergens is?
Nou, ik dacht eerst, hij is op de plek waar hij was voordat hij werd geboren. Alleen dat, als ik dat zo als beeld voor me zie, dan is dat een soort zwart universum of zo, een soort zwart gat waar je dan uit ontstaat. Dus zo voelt dit niet. Als ik dan denk aan Berend die er niet meer is, dan zie ik toch licht. Nou ja, wat is dat? Geen idee. En wat ik daar zo mooi aan vind, is dat, kijk, het heeft ook heel veel losgemaakt, maar heel veel oude vrienden hebben zich ook weer gemeld. Dus bijvoorbeeld mijn vroegere goede vriendin van de middelbare school, die zegt dan van, ik stuur hem licht en liefde of zo. Of mijn ex-vriend zegt dat ook van, ik stuur jou Berend en jou ook, stuur ik licht en liefde. En dat, ja, zo voelt het eigenlijk ook. Alsof die wordt omringd door licht en liefde. Maar ja, wat dat is, ja, weet ik niet. Nee. Maar ik denk niet van dat hij op een plek is of zo. Dat zo voelt het ook weer niet.
Nee.
Dat kan ik ook, en dat is natuurlijk ook,
maar het voelt ook niet als het grote niet.
Nee.
Nee,
nee, totaal niet. Maar ik denk ook niet van,
nou, en hij is er sowieso geweest. Dus hij, nou ja, heeft, precies, hij heeft zijn sporen nagelaten.
Dat, en maar dat is ook iets geks, hè? Want wat is het dan nu? Is hij dan nu alleen maar de gedachte aan die in mijn hoofd zit?
Ja,
ja, maar nee, want hij is fysiek in mijn armen geweest.
Ja.
Dat vind ik ook. Ja, daar. Het is natuurlijk te kort geleden. Ik moet daar nog gewoon, dat is mijn weg nu. Om hem een soort van te internaliseren. Ja, ik weet niet zo goed. Wat is zijn plek nu?
Om zijn wezen een plek te geven.
Ja.
Ja. Te begrijpen wat hij is nu.
Ja, want je denkt dan heel van, we zijn nog met z'n vieren. Dat zei ik in het begin ook de hele tijd tegen mijn dochter. Van ja, we blijven echt met z'n vieren. En toen dacht ik, ja, maar ja, ik zeg het nu wel. Maar we zitten elke ochtend met z'n drie aan tafel. Ja. Het is echt best wel, het is ingewikkelder dan ik dacht. Eerlijk gezegd. Nou ja, dat klinkt natuurlijk echt banaal. Omdat dat gaat om een,
ja,
om je eigen overleden kind. Maar ik bedoel, ik dacht van dat het heel helder zou zijn. Dat zou, ik er altijd zou zijn.
Je dacht dat
zijn.
Het verdriet enorm zou zijn. Maar dat je wel zou begrijpen wat het was.
Nou, misschien. Ik dacht gewoon dat hij, kijk, mensen zeggen dan, hij zit in je hart. Nou ja, dat vond ik zo mooi aan Nick Cave. Die is zijn zoon ook verloren. Die zegt, ja, in my heart. My heart is full of despair and pain. En zo voelt het bij mij ook. Het is net alsof, heb ik geen hart meer. Het is gewoon eruit. Ja, dus daar zit hij dan niet of zo, weet je.
Nee,
ja,
daar kan hij niet zijn.
Daar kan hij niet zijn.
Die plek.
Echt. Mijn dokter zei het gisteren ook van, ik heb geen hart meer hoor. Met iemand is gebroken. Oh ja. Dus nou ja, dat concept, dat, ja, daar hoop ik. En hij zegt dan van dat hij zijn zoon visualiseerde alsof hij echt naast hem loopt. En daar kon hij mee verder. Dus toen ging hij weer op tournee en dan was zijn zoon er altijd bij. En toen dacht ik, wauw, dat ben ik wel jaloers op. Want, en ik heb het ook één keer wel gevoeld, dat ik in de rij voor de bieb stond. En dat ik dacht, oh, ik kan zijn hand zo echt zo goed nu voelen in mijn hand. Dat kan ik heel goed oproepen. Ja, misschien is dat het. Maar dat vervliegt ook weer direct. Dus je bent er dan heel even. Ja, ik heb ook wel al gedacht van, geef me een teken. Maar ja, dat is ook weer zo. Dan de ratio neemt dan heel snel over en denk ik, ach ja, dat is ook zo'n kinderlijke voorstelling van zaken. Alsof het licht nu gaat knipperen, ja.
Het is ook een beetje wat je ervan maakt, hè, zelf.
Bedoel, dat is ook zo.
Je moet ook gewoon een vorm ervoor vinden zelf.
Maar die magie is er namelijk wel. Dat is er zeker. Dat heb ik ook, dat hebben we ook al wel ervaren. Maar dat... ja, dat duurt soms even. Ik wil dat dan toch verklaren. Ja, ik wil gewoon heel graag weten waar die is. Ja, dat haal je er niet. Dat antwoord krijg je dan niet. Ja. Maar ik, ja, en tegelijkertijd denk je ervan, ik ben ook zo blij dat hij er was. Dat, die dankbaarheid, die is er ook al. Het gaat allemaal door elkaar. Het is echt een wervelwind. En zo verloopt dat verdriet ook de ene dag. Dan denk je, nou, ik kan het leven eigenlijk best wel aan, hoor. Misschien moet ik maar weer gaan werken. En de volgende dag denk je, nou, ik kan echt. Ik loop hier krom van ellende. Kan gewoon niks. Moet gaan liggen. Maar goed, dat was de eerste week wel erger, moet ik zeggen. Het wordt al wel ietsje beter.
Het is nog zo vers, Nienke.
Ja.
Wat een jaar.
Zo. Ja, ik dacht echt, het wordt echt een prachtig jaar. En het is het meest... Ik heb er eigenlijk geen woord voor.
Het donkerste jaar wat je je voor kan stellen.
Ja, dat is echt... hoe zei de dood net ook alweer op de begrafenis? Met een moeder wanhoop gaan we voort of zoiets.
Er zit niks anders op.
Ja, moedig voorwaarts.
Ik zie hier het singeltje staan of de hele mooie picture disc van We All Stand Together, het liedje van Paul McCartney met Rupert Bear. Nou, nu ben ik toevallig een Beatles fanaat.
Ik wist het. Ik wou nog een foto voor je neerzetten. Berend gaat ergens een Beatle romper aan.
En dit was een lievelingsliedje van Berend, of een lievelingsliedje.
Ja, zeker.
Weet ik ook van, volgens mij, de Twitter van je man.
Ja.
En zullen we daarmee eindigen?
Ja, dat lijkt me een goed idee.
Ja,
mooi.
Omdat er toch ook in de melodie van Paul McCartney ook altijd soort het eeuwige licht en de verlossing zit.
Zeker.
Op een bepaalde manier.
Prachtig.
Ja. Dankjewel, Nienke.
Jij ook bedankt.
Stand together.
Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Nienke Sietsma. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. En geef ons vooral, als dat kan, lekker veel sterretjes.